Welkom op deze Toscaanse Hoeve podcast. In deze aflevering beantwoordt Inge een aantal vragen die haar bereikten via social media.
Hallo allemaal, ik had een oproep gedaan op Facebook om te kijken wat jullie grootste gedragsproblemen bij jullie honden zijn of katten zijn en wat volgens jullie de reden is dat je dat gedrag zelf nog niet kon veranderen. En ik ga er een podcast van maken zo om de meest voorkomende vragen die er naar boven zijn gekomen of de meest voorkomende gedragingen voor je hond of kat is te bekijken. Heel kort natuurlijk, want je kan moeilijk een diagnose maken zonder het dier te zien. Zet hetzelfde als naar je dokter gaan en zeggen ik ben ziek, maar de dokter kan je niet onderzoeken. Dus we gaan ze eens één voor één, of de meeste toch, overlopen. En de eerste die naar boven komt is blaffen naar andere honden. Ja, dat kan gênant zijn, want de persoon zegt ja, mijn hond doet geen vlieg kwaad. Een andere persoon zegt ja, dat gebeurt hier ook, maar dan in de tuin, als het in de tuin is. Ja, en dat vinden mensen dan ergerlijk. Nu, honden blaffen met een bepaalde reden. Ik heb hierover een blog geschreven. Er zijn verschillende soorten van blaffen. Maar één van de redenen van blaffen is, kan een hele hoge blaf zijn. Eerder een... En dan hebben we het eerder over een hondje dat angstig is. En het kan ook een gromblaf zijn, een blaf die vanuit de buik komt. Een gromblaf zoals... Dan heb je eerder een hond die afstand wilt creëren. Die zegt van blijf uit mijn buurt, ik vind dit niet leuk. Nu, beide honden blaffen dus eigenlijk voor de ander op afstand te houden. Maar de ene doet het vanuit dreiggedrag, zoals het een diepe blaf is, een gromblaf is. En de andere doet het vanuit een hoge blaf, meer vanuit angst. Dus het is heel belangrijk om eens te gaan kijken op welke manier jouw hond blaft. En als het alleen maar in de tuin is, dan heeft het heel veel met territoriaal gedrag te maken. En dat is natuurlijk heel moeilijk af te leren, want je bent er niet altijd. Je zou kunnen zeggen, elke keer dat mijn hond blaft in de tuin, ga ik een gehoorzaamheidsoefening vragen. Dus het hier komen en een paar oefeningetjes doen. Maar je bent niet altijd ter plaatse, dus je zou al moeten voorkomen dat de hond het kan doen als je er niet bent. Blaffen naar andere honden, dus goed kijken naar welke toon, wat de bedoeling is daarvan. En ja, zelf heel rustig blijven in welke omstandigheid dan ook. En de hond uit de situatie halen. Dus van de hond, andere hond wegnemen. Want bijna elke blaf wil zeggen dat hij het niet fijn vindt. Nu lees ook mijn blog over de verschillende soorten blaffen en hopelijk kom je dan tot meer inzichten over het blafgedrag. Iemand zegt ook, ja, de hond blaft als de deurbel gaat. Ja, opnieuw, welk soort blaf, hè, is hier belangrijk? Dat maakt al heel veel duidelijk en dat staat helemaal uitgelegd in mijn blogartikel over blaffen. Iemand anders zegt dat de honden helemaal gek worden als ze denken dat ze mee mogen in de auto. Ik veronderstel dat dat dan ook blaffen bij hoort, maar ook druk gedrag. Nu, dat blaffen is natuurlijk van enthousiasme. Ze zegt er wel eerlijk bij dat ze het zelf in de hand heeft gewerkt door er in het begin geen probleem in te zien en er niet consequent op te reageren. Iemand anders zegt ook, ja, mijn hond piept heel veel. Nu, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met aandacht geven aan het verkeerde of ongewenste gedrag. Dus de basis van opvoeding van honden, en katten trouwens ook, is zoveel mogelijk, en trouwens van je partner ook, is zoveel mogelijk aandacht geven aan het gedrag dat je wenst en zoveel mogelijk het gedrag dat je niet wenst negeren of kanaliseren naar iets dat je wel wil. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld dat ook naar boven is gekomen, is het opspringen. Als je thuiskomt en je hond springt op, is dat natuurlijk van enthousiasme. Dan ga je het opspringen niet belonen. Je gaat het opspringen negeren. Je gaat hem niet wegduwen, niet aankijken, niks tegen zeggen. En je gaat hem uitgebreid belonen als hij met zijn vier poten op de grond staat. Nu, negeren is niet altijd makkelijk. Dus als je daar zelf niet goed in bent, dan ga je bijvoorbeeld een alternatief vragen als je thuiskomt en je vraagt om een touch. Wat is een touch? Een touch is dat de hond met zijn snuit of zijn poot, beide kan, afhankelijk van wat je hond het liefste wilt, maar je hond met zijn tuit of zijn poot jouw hand aanraakt en dat je daar touch zegt of iets anders zegt, je kan het ook benoemen als hand of poot of ketchup of mayonaise, iets dat je zelf goed kan onthouden en hem daar dan van beloont, voor beloont, want hij kan niet tegelijkertijd opspringen en een touch doen. Dus voilà. Dat is voor het ongewenst gedrag dat je gaat negeren of kanaliseren. En elk goed gewenst gedrag ga je belonen. En belonen kan zijn met aanraking, met de stem, met wat de hond ook, of een snoepje, wat de hond of de kat ook als een beloning ziet. Net hetzelfde bij de poes. Als zij bijvoorbeeld aan de deur staat te miauwen om veel, veel aandacht te vragen, dan is het bedoeling dat je ook de kat gaat negeren. En als het stopt met wenen of gewenst gedrag vertoont, dat je de kat uitgebreid gaat belonen. Nu, als katten nogal heel luidruchtig zijn, is het natuurlijk moeilijk om ze te negeren. En dan moet je eens gaan kijken van of die kat voldoende beweging en uitdaging heeft. Verrijking noemen we dat. Verrijking is denkspelletjes gaan doen, of zoekspelletjes, of dat ze buiten kan, of dat ze je op andere manieren kat entertaint. Maar het is belangrijk dat ook katten verrijking hebben, dus niet alleen moeten slapen en eten de hele dag door. Wat bij katten dikwijls helpt, zijn rustgevende geuren in huis. Bijvoorbeeld etherische olie van lavendel of valeriaan vinden ze behoorlijk lekker ook. Maar ook feromonen, daar worden ze rustig van. En feromonen zijn voor katten verschillend dan voor honden. Dus elke diersoort heeft zijn eigen feromonen. Dus ook wij mensen ruiken de feromonen van de kat niet. Maar katferomonen maakt dat de kat ook rustig wordt. En dan spreken we over de Feliwe. En die vind je online of bij de dierenarts. En dat is ook dikwijls de manier om katten die plassen te helpen. Want katten plassen dikwijls vanuit stress. Dus dan, als je dan stofjes in huis brengt die de kat rustig maken, ga je waarschijnlijk ook het plassen van de kat tegengaan. Andere reden waarom een kat in huis plast, is eventueel een blaasontsteking. Of niet genoeg kattenbakken, of kattenbakken op de verkeerde plaatsen of met de verkeerde zand in. Een volgend iemand zegt van kijk, en er zijn nog mensen die dat last van hebben, dat een kat of een hond die al wat ouder is, hier spreekt iemand van een poedel van 14 jaar, die 's avonds steeds blaft. Nu, van de momenten dat dieren wat ouder worden, dat is zo bij katten vanaf een jaar of 7 en bij honden ook vanaf een jaar of 7, dan spreken we van seniors en ja, zoveel te ouder ze worden, zoveel te minder hun zintuigen werken. En zoveel te onzeker ze ook worden. Dus sommigen worden wat doof, sommigen worden blind. En ze worden dus onzekerder. En ze gaan dan ook meer, vaak meer vocaliseren of meer angstiger zijn dan ze deden als ze jong waren. Dus je kan het een beetje vergelijken met mensen die dement worden. Dus ze lopen ook vaak tegen zaken aan. Ze hebben meer pijntjes enzovoort. Dus het is heel belangrijk om jouw ouder wordend dier te ondersteunen. Bijvoorbeeld wat extra vitamine mineralen bij te geven. Of eventueel ginkgo biloba. Dat ondersteunt de goede doorstroming, ook naar de hersenen toe. En een veilig plaatsje te geven, zeker 's avonds. Want dan is meestal de angst die wat op komt zetten. Dus het heeft te maken met ouderdom meestal. Iemand zegt, ja, mijn hond gedraagt zich voorbeeldig, nooit last mee. Kwestie van aanleren en veel geduld. Proficiat, hè, wij zeggen altijd, de band komt voor de training. Dus waarschijnlijk, Stefan, heb je een hele goede band met je dier. En heb je dat eerst ontwikkeld en dan gaat de training meestal vanzelf. Ik krijg ook heel veel vragen rond trekken aan de lijn en blaffen naar andere honden aan die lijn. Ja, trekken aan de lijn is een probleem op zich dat heel veel training nodig heeft. En dat is echt puntje per puntje aanpakken. En ja, die oefeningen, die kan je bijvoorbeeld bij Toscanzo ook aanleren. We hebben een dag rond wandelen zonder trekken. Maar we hebben ook het uithalen naar andere honden enzovoort. Dus dat is echt iets wat ik jullie zou aanraden. Om een keer of een groepsles of een privéles rond te nemen. Want het wandelen aan de trekken en het trekken naar andere honden is toch wel dikwijls pittig en heeft meerdere motivaties. Zeker iets om eens mee aan de slag te gaan. Het eten van uitwerpselen. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Nu, op zich is het niet altijd een raar gedrag of een probleemgedrag. Want bijvoorbeeld honden die kattenpoep eten of die keutels van konijntjes eten of paardenpoep eten, eten eigenlijk poep van hun prooidieren. En dat is eigenlijk voor hun eetbaar. Maar nu, voor ons is dat niet zo gewenst. Bovendien kan er soms bij het eten van paardenpoep bijvoorbeeld kunnen daar ontwormingsproducten, resten van ontwormingsproducten in zitten die echt wel dierziek, je hond ziek kunnen maken. Bij katten hebben we dat iets minder als ze poep eten. Katten eten vooral wol of planten op. En zowel het poep eten van de hond als het wol en het eten van de planten hebben heel veel te maken met voeding. Wij geven niet echt altijd goede voeding aan ons dieren. Wat bedoel ik daarmee? Wij geven heel veel brokjes met heel veel kleurstoffen en bewaarmiddelen in. En door die kleurstoffen en bewaarmiddelen krijgt het lichaam heel veel afvalstoffen binnen, maar niet genoeg vitamine en mineralen en moeten de dieren, en ook niet vezels en enzymen en goede bacteriën, en moeten de dieren dus op andere plaatsen dingen gaan bijeten. Ik heb heel wat blogartikels rond voeding en voedingssupplementen gegeven. Maar in de eerste plaats zou ik eens gaan kijken als je hond of kat dingen eet die eigenlijk geen eten zijn. Dat je ze vitamine en mineralen bijgeeft en ook vezels. En vezels zitten in groenten. Nu, een hond kan niet zomaar of een kat kan niet zomaar groentjes verteren. Je moet ze echt gaan stoven of wokken en ze dan pureren. Want ze kunnen eigenlijk alleen maar half verteerde groenten eten. Maar lees de blogartikels over voeding. Ik heb er heel veel over geschreven, want dat is helemaal mijn dada. De juiste voeding voor mens en dier maakt dat je betere gezondheid hebt en minder gedragsproblemen hebt. En dan iemand zegt van ja, mijn Duitse dog van 7 maanden bijt in onze armen en handen bij begroeting, bij spel, bij knuffelen, bij opwinding, bij strelen. Negeren helpt niet, weggaan ook niet. Ja, ik heb advies gekregen in het tik geven, hand in haar keel, duwen enzovoort. Nu, dat is heel vervelend en de tips om je hond pijn te doen zou ik gewoon al laten. Ik ben voor een positieve opvoeding. Nu, natuurlijk, af en toe straffen kan ook wel eens. Nu, de eerste plaats negeren, volgens mij negeer je niet goed, want je zegt ook, ja, ik heb kinderen van 7 of 9 en die gaan dat gedrag niet negeren. Dus hoe hard ik ook achter het negeren staat, je moet wel kunnen negeren. En in deze situatie denk ik niet dat je echt kan negeren. Van een situatie weggaan vind ik goed. In de zin van dat je het contact direct verbreekt als je een tandje voelt. En dat is een heel belangrijke, mensen. We laten het vaak te ver komen. We denken van, oh, 1 tandje of 1 ding kan allemaal zo geen kwaad. Nee, het minste tandje dat je voelt bij eender welke hond, hoe klein ook, stop je het gedrag en ga je van je hond weg. En dat is ook een vorm van negeren, die echt wel heel goed helpt, want honden worden op die manier niet graag genegeerd. Dat is trouwens hetzelfde bij katten. Katten die ook maar een tand of een nagel in je vel zetten, daar stop je het contact mee en je gaat ervan weg. Dat tolereer je niet. Geen enkel tand, geen enkel nagel in je vel. Wat je wel gaat doen, is het dier iets anders geven om mee te spelen, om mee bezig te zijn. Want vaak is het zo een zotte 5 minuten. Dus je moet opnieuw je dier ook genoeg verrijking geven om te voorkomen dat hij of zij jouw lichaam gaat gebruiken om zich op te focussen. Andere vragen die we krijgen, sorry, is over honden die heel bang zijn voor alles wat beweegt. Plastic dat waait, fietsers, auto's, vreemde mensen. Bang zijn van de eigenaar nog, omdat het een hondje uit het buitenland is. Ja, mensen, angst is ook een hele belangrijke om echt iets aan te doen. Honden die constant in angst zijn, die hebben chronische stress. En chronische stress is voor geen enkel lichaam goed. En als je niks doet aan angst, wordt angst alleen maar erger. Dus het betert echt niet door te zeggen van oh, we zullen het wel, het zal wel voorbij gaan of we zullen wel zien hoe het ontwikkelt. Angst moet je echt aanpakken met een gedragstherapeut. En heel vaak zetten we dan kruiden of gedragsmedicatie in om die angst te ondersteunen. En wat bedoelen we daarmee? Om het zenuwstelsel en de hersenen te ondersteunen. Want bij angst is er een overprikkeld zenuwstelsel en de hersenen die niet goed de connectie maken. Wat ook heel belangrijk is, is om goede voeding in te zetten. Dus voeding zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen. Want dan kan het lichaam serotonine uit de voeding aanmaken. En serotonine is ook een stofje dat je nodig hebt om rustig te worden. Maar angst, blijf daar niet mee zitten en schakel de hulp in van een professional. Dat is echt veel te belangrijk om mee te blijven zitten. Want angst kan natuurlijk ook gaan naar angstagressie. En dan ben je nog verder van huis. Je merkt ook veel angsten bij honden die je niet van kleins af aan van puppy hebt natuurlijk. Ja, dus honden uit asiel of uit het buitenland. En opnieuw, lieve mensen, blijf daar niet meer zitten. Schakel alsjeblieft hulp in. Dan nog een vraag rond baknijd. Honden die moeilijk zijn rond eten, rond beentjes of rond eten. In het algemeen. Dat heeft vaak te maken met aangeleerd gedrag en of tekort in de voeding. Dus ik zou sowieso ook beginnen met vitamine, mineralen bij te geven, jouw goede voeding te geven, eventueel vezels in de vorm van groentjes bij te geven, zodat de hond ook een voller gevoel krijgt en misschien niet zoveel honger meer heeft. En zeker de klassieke idee rond eten vergeten, dat je altijd aan het eten van je hond moet komen en je het eten mag wegpakken en zo. Honden vinden dat echt niet leuk. Jij trouwens ook niet. Als je lekker aan het eten bent en iemand komt gewoon jouw eten voor je neus weghalen, dan ga je ook protesteren. En zo creëer je natuurlijk stress in de buurt van jouw bord. Dus als diezelfde persoon terugkomt in jouw buurt, dan ga je ook stress en ga je zoiets hebben van oh, die gaat misschien terug mijn bord komen af. Pakken en jouw bord al veilig vasthouden. Dat is eigenlijk wat honden ook doen, die aangeleerd zijn dat er veel mensen of andere dieren in de buurt zijn als ze eten en ook het eten proberen af te pakken. Dus in plaats van af te nemen, geef je bij als je in de buurt komt van je hond en zo voorkom je baknijd en geef dus een goede voeding zodat de hond ook geen tekorten heeft. Nu, iemand anders zegt in het kader van dat eten, rond tijd van het avondeten begint de hond al te blaffen, want hij wil dan ook het eten krijgen en hij weet dat gedaan wordt, want dan krijgt hij ook zijn eten in zijn kom. Nu, dat is voor mij ook een klassiek voorbeeld van het ver laten komen. Dus negeer alsjeblieft het ongewenste gedrag. Zet eventueel de hond zelfs eventjes aan een lijn vast aan een tafelpoot of een kast of zet het in een andere ruimte, het maakt me niet uit. Maar zorg dat je dat gedrag dat je niet wil, niet meer gaat belonen. Straf heeft er ook geen effect trouwens, want straf is ook een vorm van aandacht. Negatieve aandacht is ook aandacht geven. Dus straf heeft geen enkel nut in dat geval. Erop boos worden enzovoort ook niet. En dan zegt die persoon, ja, in dat geval gedraagt hij zich dominant en meer dwingend. Nu, ik geloof niet in dominante honden. Ik geloof dat honden doen wat hun aangeleerd is en waar ze het meeste mee gedaan krijgen. Dus als zij gedaan krijgen met het blaffen dat ze dan eten krijgen, gaan zij blijven blaffen. En het is aan jou als eigenaar om die cyclus te doorbreken. Heel veel katten ook die krabben aan de meubels. Belangrijk is daar om extra krabmateriaal, krabpalen te voorzien en die op de plaats te zetten waar dat de kat krabt. Dus als de kat aan de zetel krabt, is het heel belangrijk om daar op die plaats ook een kattenkrabpaal te zetten. En eventueel druppeltjes op de kattenkrapaal te spuiten die aantrekt. Je hebt van Feliway ook een spray dat je op de kattenpaal kan krabben waar je wilt dat de kat gaat krabben. En dan natuurlijk, en ik ben niet voor straf op zich, maar de zetel om de krabben aversief maken. En wat bedoel ik daarmee? Je kan op de plaats waar dat krabt, kan je dubbelzijdig plakband kleven, zodat de nagels daarin blijven hangen. Of je kan een plantenspuit gebruiken en de kat laten schrikken als ze toch aan de zetel krabt. Ja, als ze ernaast krabt, opnieuw moet je de kat dus, naast het plakband bedoel ik, dan moet je de kat op dat moment laten verschieten door bijvoorbeeld hard geluid of die plantenspuit. Dat is een vorm van aversie, een vorm van straf. Maar dat werkt bij katten meestal heel goed als je dat heel consequent probeert toe te passen. Maar je moet de kattenkrabpaal niet in de buurt zetten, maar effectief wel op de plaats waar dat ze aan krabben. We hebben op deze manier een aantal veel voorkomende gedragsproblemen bij honden en katten besproken. Ik ga de volgende keer nog op een aantal andere dingetjes ingaan. In ieder geval nog veel leesplezier op het blog. We hebben ook webinars rond basislichaamstaal van kat en hond. Die zijn gratis, dus je kan je zeker ook eens bekijken om je kat of je hond beter te begrijpen. Maar er zijn toch wel een aantal zaken, zoals het trekken aan de lijn, angst en agressie, waar je best een professional voor inschakelt.
Dank je voor het luisteren. De blogartikelen en gratis webinars kan je terugvinden via www.toscanzahoeve.be.